Hallo allemaal en welkom bij Strong Coffee and Strong Women. Mijn naam is Sinem en ik ben jullie host. Ik ga momenteel zelf door een burn-out en voelde toch al wat langer de nood om mij te herontdekken. Dat gaat niet zo heel gemakkelijk en om nieuwe inzichten te verkrijgen, praat ik in het dagelijks leven wel eens met andere mensen om hun ideeën hierover te horen. Zo kwam ik eigenlijk op het idee om een podcast te doen om deze inzichten ook met jullie te delen. In deze serie spreek ik met sterke vrouwen en in elke aflevering komt er een nieuw onderwerp naar boven. In aflevering 1 spreken we samen met mijn co-host Merve met onze gast Aishenour, die haar ervaring deelt met borstkanker. Vandaag nemen we onze eerste podcast op. Het gaat nog wel even wennen zijn, dus voor de meeste mensen die nu aan het luisteren zijn, gaat er wat onwennig aan toe gaan. But we'll see hoe dat het verloopt en ik denk dat we er zo meteen gewoon ook beter in worden en dat alles ook veel natureller gaat, maar ja, we zien wel hoe dat het verloopt. Hè.
Geen verwachtingen.
Geen verwachtingen. Ja. We gaan gewoon met de flow. Ik zei ook als Aishenour naar hier kwam van we gaan gewoon met de flow meegaan. Ook tegen Merve. Die zijn nu vandaag allebei hier bij mij. Ik heb Merve ook benoemd tot co-host vandaag.
Yes.
En Aishenour is vandaag onze gast. Ja, yeah, cheers. Waarom dat we eigenlijk vandaag de podcast hebben gepland, is dat we graag met Aishenour wouden praten over haar proces dat ze heeft afgelegd. Sinds de dag dat ze wist dat ze ziek was, of misschien daarvoor al.
Daarvoor,
ja, daar kunnen we eigenlijk al over babbelen. En dat is eigenlijk best wel interessant, want ik denk dat veel mensen zich wel afvragen hoe dat is geweest voor u. Maar ja, ik denk niet dat dat gemakkelijk is voor mensen om er echt vragen over te stellen. Maar je hebt er zelf wel wat over gedeeld. Hè? Misschien gewoon even helemaal bij het begin, hoe dat we elkaar kennen.
Wow, dat is wel al best geleden, hè?
Wat weet jullie nog?
Ja.
Maar misschien, ja, jij kende Aishenour wel van, al van vroeger, hè Merve?
Ik ken Aishenour van vroeger, van school. Ja, oppervlakkig, zo van ziens. Maar we zijn sinds 2017, denk ik, echt bevriend geraakt. Ja, Sinem ken ik al van kleins af aan, zoals jullie allemaal wel weten. Maar hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
Ja. Via een gemeenschappelijke vriendin ook, hè?
Ja, dat was via een baby shower. Ja. En ik moest er eigenlijk vandaag nog over denken. None of us have babies.
Yes.
En we hebben elkaar
tien
gewoon...
Tien jaar later.
Ja, we hebben kennis gemaakt op een baby shower. En sindsdien... Friends forever? Nee. Ik denk dat het een beetje gegroeid is, hè? Vooral. En ik denk dat voor mij en u... Aishenour is gewoon de band versterkt doordat we, sinds dat jij ziek bent, sinds dat ik een burn-out heb.
Klopt.
En dat we elkaar eigenlijk meer en meer zijn beginnen te spreken.
Ondersteunen ook.
Ja.
Ja, dat is waar.
Het grappigste vond ik zo toen dat jij op mijn memes soms zo abo reageerde. Spam
memes waren live. We want more, Sinem.
Maar die reactie, abo, dat zou ik zo niet verwachten van iemand die zo hoger opgeleid, chique dame.
Hoger opgeleid.
Abo is wel een ultieme maatstaf van iets
Vooroordelen.
Abo als reactie krijgt, ik weet dan dat het een goede meme was.
We zijn hier vandaag ook om taboes te doorbreken.
Ja.
Dus ook opgeleid, ook eigenlijk niks zeggen.
Nee. Het is de persoon die achter die diploma... Is die belangrijke
zaak? We zijn een mens.
Een mens.
Nee, maar dat klopt inderdaad. Het is nu even geleden. Allee, sinds mijn ziekte dan ook nog. Ik denk ondertussen 10 maanden. Nog geen jaar. En we hebben elkaar zo wat meer aangesproken via Instagram. En daarbuiten, met corona, zijn we ook niet meer zo spontaan meer in contact gekomen. Ben je ook niet meer nerveus?
Nee, wij zijn wel sinds kort terug in contact gekomen, ja. Want in het begin durfde ik niet met u af te spreken om elkaar te zien, omdat het nog wel riskant was voor u.
Ja.
Dus wij zijn ook sinds kort beginnen te lopen, hè, samen.
Dat klopt. Ja. Maar ik was ook wel in het begin heel voorzichtig hè, tijdens de chemosessies, omwille van corona. Ik wou niet dat het zou uitlopen. Maar één stap achter de rug was ik wel terug aan het openbloeien voor de buitenwereld.
Ja.
Ja.
Maar we zijn al heel tijd ziekte aan het zeggen. Ja, vertel eens.
Je hebt een vraag van mij, Sina.
Ja, ik wil eigenlijk weten wat je juist hebt gehad. Ja. Want dat was voor mij nog niet helemaal duidelijk, denk
ik. Wat ik heb gehad.
Ja, want het is gehad nu ondertussen,
ja,
hè? Of
ja.
Mogen we al zeggen?
Ik ben wel kankervrij verklaard.
Ah ja, Merve wil dat we graag onze soundboard gebruiken. Is het klappen?
Nee,
cheers. Ah, cheers. misschien opnieuw als je zegt dat je...
Ik ben kankervrij verklaard.
Nee, maar de vraag wat ik heb gehad, dat niet duidelijk was.
Ja, misschien is het voor mij niet helemaal duidelijk en misschien ook niet voor iedereen die je volgt.
Nee, oké. Ja, we gaan op elkaar spelen. Nee, ik heb borstkanker gehad. Triple negatieve. Je hebt twee verschillende soorten borstkankers. Je hebt hormoongevoelige, maar je hebt ook triple negatief. Ik zelf kende dat ook niet of ik was daar niet mee bekend. Triple negatief komt blijkbaar... vaker voor bij vrouwen die jonger zijn, dus dames van mijn leeftijd. En, is ook... en ik had ook uitzaaiingen naar de lymfeklieren van mijn oksels, dus ik zat al in stadium 2. Dus ik had wel het geluk dat ik nog niet was uitgezaaid naar andere organen. Vandaar dat ik ook van het begin heel positief ben geweest of toch de hoop had en er ook wel 100% in geloofde dat ik zou genezen. Genezen is nu wel iets anders dan de medische term. Dat kunnen we pas zeggen over 5 tot 7 jaar. Maar ik ben wel nu ongeveer sinds ergens in februari hebben ze mij wel kankervrij verklaard. Dus dat is wel het nieuws wat ik ook had gehoopt voor mezelf.
Dat is wel even chills nu dat je dat zegt. Oké, ik heb misschien wel een eerste vraag. Dus hoe is het eigenlijk gestart? Of wat was de start van... van heel dat proces?
De aanleiding naar mijn huisdokter was een knobbeltje. Een knobbeltje dat aanwezig was in mijn rechterborst. Dat was ook niet zo groot eigenlijk. En ik had het dan tegen mijn mama verteld, omdat haar, niet haar biologische moeder, maar ja, dat is een heel apart verhaal, maar ze had nog een moeder die dan borstkanker had. Zij was er ook mee gekend en zij was de eerste die zei van alsjeblieft, ga naar de huisdokter. Dan ben ik naar de huisdokter geweest. Dus in februari had ik dat knobbeltje ontdekt. Ergens in maart of april ben ik naar de huisdokter geweest. Dus de eerste stappen richting mijn diagnose was in april, denk ik. Daar is de huisdokter mij kunnen vertellen van kijk, dat is allemaal dat knobbeltje is dan gevoeld. En ze zei van dat is heel mooi afgeleid. En ik blame haar niet, want ze heeft wel alles gedaan zoals het moest. Blijkbaar, want op het moment dat je knobbeltje zo wat een sinaasappelrelief heeft, kunnen we al zeggen dat dat zo'n kwaadaardig tumor is. En in mijn geval, ze is me echt gerustgesteld. Ik blame haar ook niet, want ze zei ook van kijk, maar we gaan dat wel natuurlijk laten checken. Ik moest naar het medisch centrum gaan, naar het Tenderlo, maar toen destijds met corona, raakte zij daar niet binnen, want ze had zelf nog gebeld dat contact proberen op te nemen voor een datum. Dat is dan uiteindelijk niet gelukt en ze had me die papieren meegegeven en ze zei van kijk, het eerste wat je morgen doet is bellen. Heb ik gedaan?
Niet gebeld.
Niet gebeld, nee. Ik was te nalatig geweest. En ik ga er ook niet van uit dat dat iets slecht is. En zeker omdat zij dan zo aangeeft van het is mooi afgeleid, het is ook niet te groot. Maar ik zeg het, ze heeft gedaan wat ze moest doen. Hè. Daar zijn we het wel over eens, denk ik. Dan ben ik terug gaan werken. Het was heel druk op werk, corona. Ik ben dat knobbeltje nog zo uit het oog verloren. En dan was ik met mijn vriendin, naar Scheveningen geweest. En in de tussentijd had ik misschien nog wel gevoeld, maar ik stond er nooit bij stil. Alleen mijn mama was wel degene die altijd zei van, heb je het laten controleren? Zijn je al bij de dokter geweest? En ik schrok dat zo'n beetje weg en ik zei van, ja, het is in orde, het was niks. En toch bleef ze het vragen. En ze was ook de eerste die zei van, ze moeten daar zeker een biopsie van nemen. Maar dat kwam zo hard binnen bij mij, want ik had zoiets van, hoezo een biopsie? Dat is toch enkel voor gevallen van...
Maar was je het misschien niet aan het negeren? dat je het niet wou geloven, dat je daar aan de kant hebt geschoven, want je schrik had voor het antwoord? Of
nee, ik was daar niet mee bezig. Ik had nooit gedacht. Ik had nooit gedacht dat ik kanker zou krijgen, zeker niet op deze leeftijd. Plus, ik was gezond. Ik heb altijd gezond gegeten. Ja. Ik sportte ook regelmatig. Ik was wel eigenlijk bezig met bewust te leven. Ja, dan geef je jezelf dat ook niet. En ik voelde mij ook heel goed in die periode. Ik zat echt op mijn toppunt, ook op werk. Ik voelde mij echt goed. Ook zo het pendelen, ik was nooit moe of zo. Ik ben van nature ook wel heel actief geweest altijd. Nee, ik heb daar geen moment aan gedacht, eerlijk gezegd. En dan met die vriendin naar Scheveningen geweest. Ik had dan haar nog eens laten voelen. En zij was echt zo van, wow, het is wel groot. En ik voelde daar zelf nog eens aan. En toen ging er zo'n alarmbel bij mij af van, oké, ik moet het wel eens laten checken. Ook al was hij een kiest, ik moest gewoon het antwoord weten van, is dat nu iets kwaadaardig?
Ja.
Inderdaad. En dan waren we zaten wel, dus ik ben ergens, ik weet het exacte datum niet meer, ergens eind maart, begin april bij de huisdokter geweest. En dan pas in augustus. Pas in augustus heb ik gebeld, of nee, sorry. Eind juli heb ik gebeld naar het medisch centrum in de Senderlo. Ik heb gevraagd voor een echografie en een mammografie. En zij zouden mij die week al een afspraak kunnen geven. En dan heb ik gezegd van, ja, maar mijn huisdokter heeft mij gerustgesteld. Er gaat niks kwaadaardigs zijn. Kunnen we dat niet uitstellen?
Oei,
ja.
Oké.
Ja, dus en dan daar is, zelfs ja. Dus later gaan.
Ja.
Wou ik niet meteen op controle gaan, terwijl die secretaresse wel echt zoiets had van, is dat niet dringend?
En die effectieve controle is dan in augustus dan geweest voor
ja.
U?
Ja. Ik ben een weekend naar de Ardennen geweest. Dat was echt een heel tof weekend met mijn collega. En dan na dat weekend de maandag had ik mijn controle. En ergens was ik zo van, ik wil gaan werken. Moet dat? Maar je zou ook wel gaan, dus ik wilde nog afbellen. Maar uiteindelijk ben ik geweest en daar dan de radioloog echografie genomen. En terwijl dat hij die echografie neemt, gaat hij mijn stamboom af van, heb je dan de familie? Ben ik daar op in de antwoord? En toevallig, ja, ik heb dan de familie. Aan de vaderskant ook van twee tantes. Maar ik dacht altijd dat ze ook een oudere leeftijd hadden. Maar blijkbaar, voor borstkanker is oud pas vanaf 60. Daaronder is alles jong binnen de medische wereld. En hij was al zo bezig over hetgeen waar mijn mama het dan toch over had, over kanker. En dan mammografie. En toen was ik al zo toen voelde ik al van, oké, dit klopt niet, er is echt meer aan de hand. Ik had de verpleegkundige gevraagd van, ja, kunnen ze dat nu al zeggen aan de hand van deze twee onderzoeken? En zij was zo van, ja, de radioloog gaat u dat dadelijk meedelen. En ben ik in de paskamer gegaan, omkleden. En ik had dan ook afgesproken met mijn vriendin, we zouden naar Maastricht gaan. En dan kwam de radioloog. Ik zat in die...
Was je alleen?
Ja, ik was alleen. Ik was alleen, want ik had nooit gedacht dat ik die diagnose ineens zou meekrijgen die dag.
Ja.
Dan zat ik daar en komt zij zo met de papieren, met de documenten in zijn hand. En hij zei van, ja, we moeten toch wel een biopsie laten nemen, want ik vermoed wel dat het kwaadaardige letsels zijn. Maar hij sprak het woord kanker niet uit. En ik was zo even in twijfel van, maar wat is het nu? En dan ben ik het zelf gaan vragen. Ik heb echt wel effectief het woord vernoemd kanker. En toen zei hij, ja, dit gaat richting kanker. En dat was echt een heel harde klap natuurlijk. Die eerste klap, het eerste antwoord dat het kanker zou zijn, die realiteitsbesef, dat kwam wel heel, heel hard binnen. Ik was alleen. En ik was zo van, oei, hoe heb ik het tegen mijn ouders verteld? Het eerste waar ik aan dacht was mijn mama van, oei, hoe ga ik haar dat vertellen? Want zij heeft wel echt een maand achter mij gezeten en daarachter gevraagd. En ook zo, zij heeft al eens meegemaakt. Waarom heb ik dat zo lang laten aanslepen? Waarom heb ik niet van het begin geluisterd naar haar? En dan gebeld met die vriendin. Ik zei van, ja, kijk, dit is de situatie. Heeft ze mij heel goed opgevangen? Ze hebben nog naar Maastricht geweest. Ze hebben samen gegeten en zo. En diep van binnen, Sina, merk, had ik zoiets van, oké, we hebben het. Ik heb kanker. Ik was er 100% wel van zeker dat ik het zou hebben. Maar dan was de vraag, zijn er uitzaaiingen?
Maar dat wist je op dat moment nog niet?
Nee, dat wisten we niet. En die week is echt wel alles heel snel gegaan. Alles werd ingepland. Ik moest naar het ziekenhuis, in de vier reizen in Hasselt. Ik ben de gynaecoloog geweest. dan hebben ze... Allee, dan was het even van, oké, je belandt gewoon in een TGV, een sneltrein, en alles wordt voor je geregeld, en je moet gewoon alles ondergaan. Dat was niet van, we zien wel of ik ga dat uitstellen.
Het is een kwestie van tijd.
Ja, het is een kwestie van tijd, ja.
Maar fijn dat ze je wel zo goed hebben opgevangen en alles hebben geregeld, want dan zit je in die situatie, allee, je verkeert een shock, denk ik, dat je zelf die stappen misschien niet zou kunnen ondernemen. Je weet zo niet wat er
gebeurt. Nee, dat is waar. Dan heb ik ook mijn directrice gebeld van het werk. Ik heb dat zo wat uitgelegd. Maar ik ben zo blijven werken, want ik had zoiets van, zolang we niks weten, zolang ik de diagnose niet heb, wil ik gaan werken. Want ja, waarom niet? Allee, thuis zitten zou de situatie veel erger gemaakt hebben. Dan zou ik misschien gepiekerd hebben, maar mijn werk was wel op dat moment een afleiding. En als ik zo afspraken had in het ziekenhuis, dan heb ik vrij en ze hebben daar ook heel, heel veel begrip voor. Ja, dat ging heel snel en even later toch wel die mededeling gekregen van de diagnose was gevallen. Ik had dan borstkanker, triple negatief. En in mijn geval was het dan ook omwille van mijn leeftijd dat het heel snel, mijn cellen zouden heel snel delen. Want ja, op een jonge leeftijd dus gaat die dingen heel sneller.
Dus wat bedoel je met cellen gaan dan sneller delen? Dat het dan sneller kan uitzaaien?
Ja,
of?
Ja, ja.
Dus dan is het eigenlijk heel belangrijk dat je daar heel snel op reageert. Dan.
Dus dan hebben we de diagnose dan gekregen, dan die uitzaaiing. En dan was het al meteen zo van ja, we moeten starten met chemo, we kunnen niet wachten. Maar dan heb je met chemo natuurlijk. Chemo maakt al je cellen kapot, goed of slecht. Dat maakt alles in je lichaam kapot. Dan was de vraag van naar vruchtbaarheid toe. Wilt je kinderen, IVF-procedure, maar ergens. Het moet allemaal snel gaan. En ik moest bij de gynaecoloog op dat moment gaan beslissen van ga ik die IVF-procedure aan, ga ik eicel laten invriezen. Dat was ook zo. Ik moest dan maar op een uur tijd beslissen, terwijl ik zoiets heb van ik heb nog geen kinderwens. Maar ja, achteraf gezien wil ik mezelf niet verwijten dat ik dat niet heb gedaan. Dan hebben we de chemo moeten uitstellen, 3 weken, omwille van mijn IVF-procedure.
Ah, heb je dat laten doen?
Ja, ik heb 16 eicellen, dus dat is 2 weken. Zonder zetten.
Dat
ook voor de luisteraars. 16.
Wat betekent dan eigenlijk nu dat uw lichaam dan geen eicellen meer aanmaakt?
De chemo, wat ik heb gekregen, de kans is wel terug groot dat ik mijn normale menstruatiecyclus dat terug op gang gaat komen, maar de kans bestaat er wel in dat dat niet meer kan. Dus ik ben nu, ik zit nu zonder mijn menstruatie, ben erop aan het wachten.
Op dat moment is dat wel even chill misschien?
Nee.
Ik heb liever dat ze terugkomen?
Jawel, ik voel wel aan als vrouw dat alles geapprecieerd mag worden. Ook zelfs, ik heb endometriose ook.
Wat is endometriose?
Ik heb kisten op mijn eierstokken. Dat bemoeilijkt je zwangerschap en daarbuiten heb je ook heel veel last tijdens je menstruatiecyclus.
Is dat een verband?
Nee. Ze hebben mij echt duidelijk gemaakt van die kisten kunnen nooit ontaarden. Dat kan nooit richting negatieve kwaadaardige.
Eigenlijk heb je veel geluk gehad, want je hebt er toch een half jaar mee gewacht. Stel als je onmiddellijk had gereageerd, zou er dan ook zou dan chemo ook noodzakelijk geweest zijn of konden ze dat gewoon wegsnijden? Want dat is misschien belangrijk voor de luisteraars.
Dat is een goede vraag. En nee, ik denk als ik effectief in februari mijn controle had gehad, dan was het denk ik enkel inderdaad een. Hoe moet ik het zeggen? Borstoperatie met bestralingen. Natuurlijk, ik ben niet zeker, maar hoe
sneller?
Ja, dat is ook wat ik had gedeeld van wees gewoon op tijd, want borstkanker is inderdaad behandelbaar, maar je moet letten op de juiste signalen. En daar heb ik niet op gelet. Je moet echt, dat is geen zever als ze zeggen van je moet luisteren naar je lichaam, je moet effectief even luisteren. En dat deed ik, die periode deed ik dan niet. Ik ging er gewoon vanuit, ik ben gezond.
Ja.
En,
inderdaad, want ja, mijn mama heeft ook borstkanker gehad, maar bij haar was het niet erfelijk. En toen heb ik me ook laten controleren en alles was in orde, maar dat was al een aantal jaar geleden.
Ja.
En toen ik uw post had gezien, dacht ik van, oké, misschien moet ik dat toch wel vaker laten doen. Je kunt nooit zeker genoeg zijn.
Als we weten dat borstkanker 1 op de 7 voorkomt,
ja,
dan denk ik wel dat alle vrouwen daar attent op moeten,
ja,
zijn.
Ja, het kan. Ik wil niet negatief klinken, maar
nee,
het is
nee,
de ziekte van de toekomst,
ja,
helaas. Dus, en iedereen heeft er kans op. En,
ja,
en dat misschien niet
ongeacht uw leeftijd, kanker kent geen leeftijd.
Nee.
Mm-hmm. Dat is wel iets wat ik heb bijgeleerd in de periode.
Inderdaad,
ja,
dus...
En want ja, nu dat we het er toch over hebben, hoe vaak zou je jezelf eigenlijk moeten controleren dan daarop op borstkanker? Want 1 op 7 zeg je, dat is eigenlijk een redelijk hoog getal.
Ja. Nu, ik ben natuurlijk geen oncoloog en ik vind ook niet, je moet er ook niet paranoia over doen. En zie gewoon dat je als je gaat douchen om de 2-3 dagen, dat je ook als je borsten masseert of dat je gewoon een check-up doet van je borsten. Maar je moet dat niet dagelijks gaan doen of dat is niet nodig. Over.
Nee, de gynaecoloog zei ook tegen mij, kijk, voel nu aan je borsten, zo moeten ze aanvoelen. Als het zo is, dan is alles in orde.
Maar ook voor jonge dames, misschien al jonger dan 25, zij kunnen wel inderdaad knobbeltjes voelen, meestal zijn dat goedaardige kistes. Maar dat ook zelfs, laat dat gewoon checken, je weet nooit. Hè.
Ja.
Je weet gewoon nooit.
Oké. Goed, dat was al redelijk heftig.
Ja.
Je hebt al iets gezegd, en daar ben ik wel een beetje bij blijven hangen. Moment dat je het had gehoord, dus wat het eigenlijk was,
ja,
was het enige wat door je hoofd ging, van hoe ga ik dat tegen mijn ouders vertellen?
Ja.
Ik vroeg me eigenlijk af, doorheen heel het proces, wat waren zo je grootste angsten? Want er is heel wat angst mee gepaard, denk ik, tijdens zo'n heel proces. Was dat een van de grootste zorgen dat je had, of concerns dat je had tijdens heel dat proces? Of waren er nog dingen?
Ja, ja, toch wel. Ik maakte me geen zorgen om mezelf, maar ik had wel zoiets van, oei, welke periode moeten wij nu weer ondergaan?
Asjana, je zegt net dat je het meeste zorgen maakte over...
Gezegd!
Asjana, je zegt net dat je het meeste zorgen maakte over je ouders. Oké, dus je dacht dan niet zoveel na bij, over je eigen gevoelens. Jij zelf had dan geen angsten? Of dat heb ik niet zo goed begrepen.
Had angsten, jawel. Zeker die week als ik moest wachten op de uitslagen van zijn er al dan niet
uitzaaien.
Dan had ik wel angsten, want dan was ik ook op werk, ik was aan het zoeken. Ineens met potkanker en ja, ik kom dingen tegen op Google. Maar mijn grootste angst was vooral van hoe gaan mijn ouders dat opnemen, hoe zwaar gaat het voor hun worden. Want meestal hoe ouder het geworden, hoe vaker dat we denken van wij gaan moeten zorgen voor onze ouders en welke aandoeningen gaan zij vroeg of laat krijgen. Dus nu waren de rollen omgedraaid.
Ja.
Zij moesten opnieuw voor mij zorgen. En dat vond ik wel...
Ja, ik denk dat het wel zwaar is dat je het gedacht alleen al dat je voor iemand een last gaat zijn.
Ja,
ik denk dat dat als volwassen persoon, als relatief gezonde persoon,
ja,
dat gewoon moeilijk is, dat je zorg gewoon bij iemand anders komt.
Uw onafhankelijkheid,
ja,
ergens, terug afhankelijk worden van uw familie, van uw vrienden, dat was voor mij wel het moeilijkste, denk ik. Dat idee van, oei, ik ga niet meer zelfstandig op mezelf kunnen functioneren.
Maar gelukkig is het nooit zo ver gekomen.
Nee.
Is het heel positief gebleven.
Ja.
En misschien moeten we eens praten over hoe dat je zo positief bent gebleven.
Misschien wel, hè?
Ja.
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede, mooie overgang, Merve.
Maar,
want ik denk dat we daar ook wel over wilden praten. Van, je hebt daar wel, denk ik, ook zelf... of we hebben daar al vaker over gebabbeld. Van hoe we toch positief blijven in moeilijkere tijden. Voor mij was dat met mijn burn-out. Maar bij u ook, bij uw hele periode dat je ziek ook werd.
Ik denk om te beginnen, voor mij was het een houvast dat ik het had en niet mijn moeder of mijn zus. Dat zou ik veel erger gevonden hebben. Ook omdat ik altijd, ik heb er altijd in geloofd dat ik wel sterk ben als karakter, als persoon. En zoals ik al zei, van het moment dat ik wist van oké, er zijn wel uitzaaien, maar het is beperkend. Alleen heb ik okselklier, was ik al zo van meid, dat gaan we overwinnen. Allee, niemand gaat ons hier kunnen tegenhouden. Laat maar komen. Die mindset heb ik wel van het begin. Maar ook het feit dat mijn mama mij echt heeft doen inzien van kijk, we zitten in België, het gezondheidssysteem is hier wel erg goed.
Dat komt gewoon goed.
Het komt gewoon goed, ja. Want zij had een referentiepunt met, ja, wat ik zei al wel in het begin, met haar moeder.
Dat was dan in Turkije dan?
Dat was in Turkije. Toen waren de, ja, hoe zeg je dat, de situatie toen was heel anders. Als we dat vergelijken met 40 jaar terug, of ja, hoe lang zou dat geleden zijn, ik weet het niet. Maar het is wat ik al zei, borstkanker is behandelbaar, maar let gewoon op de signalen en wees er gewoon snel bij. Ja.
Ja. Oké, ik heb eigenlijk hier nog een vraag die ik op voorhand had opgeschreven. En dat gaat misschien een stukje dat we over Insta praten, want ik vond dat wel belangrijk. Je hebt zelf ook wel gepost dat je ziek werd. Maar ik had vooral gelet op een bepaalde foto van u en ik vond dat een hele mooie foto. Dat was een waar je zo'n hele korte koep had. Ik denk net iets voordat je had...
zo'n lila.
Ja, met zo'n lila topje. Ja, en ik vond dat een heel... En ik dacht, zo, zou die koep nu geïnspireerd zijn op Ursula?
Ja. La Casa. Ik ben met haar foto dat ik dat stukje ga en ik zei, deze wil ik. Nee, dat klopt. Dat is effectief wel op haar geïnspireerd geweest. En dat was inderdaad ter voorbereiding van de ziekte. Ik wou wel altijd korter haar, maar ik durfde die stap niet te zetten, omdat ik mijn lange lokken wel echt apprecieerde. Maar eens ik ziek was, was ik zo van, oké, dan is het nu het moment om toch voor kort te gaan.
Toen wist je al?
Toen wist ik het al, maar ik had het met niemand gedeeld. Alleen mijn familie wist het. En dan zo mijn inner circle van vrienden, waar ik het tegen had gezegd, maar daarbuiten wist echt effectief niemand.
Ik had wel een vermoeden, maar ik heb het nooit gevraagd. Ik heb er ook bewust nooit over gepraat met u, totdat je zelf klaar was om het te...
Ja. Hoe komt dat je een vermoeden had eigenlijk?
Ja, omdat ze opeens kort haar had, er ging een belletje rinkelen.
Maar misschien ook omdat je dat weet van je mama?
Van mijn mama, dat kan.
Omdat je dat proces al eens hebt meegemaakt?
Dat kan.
Want niemand, voor mij was dat totaal niet, want ik dacht in mijn eigen Tokio, oh my god. Ik heb daar zelfs heel light op gereageerd, denk ik, want ja, zoals ik al zei, ik vind dat zelf altijd heel mooi. Zo'n korte koep, en dat stond je ook wel echt heel mooi.
En ik denk dat ook zo mijn omgeving weet dat ik verschillende zaken of dingen probeer uitproberen met mijn kapsels. Dus dat kwam niet zo uit de lucht gevallen of zo. Het was wel zoiets typerend van mij, zeg maar, dat ik weer iets anders had gedaan met mijn haar. Maar nee, het was een ter voorbereiding van de ziekte. Ik dacht, oké, nu gaan we verkorteren en dan gaan we het volledig moeten afscheren. Want ze hadden mij wel duidelijk gemaakt van, vanaf uw tweede chemosessie dat je wel alles verliezen. En dat was wel effectief.
Was dat eng?
Ja, dat was eng, dat ga ik wel eerlijk toegeven. Want mijn zus was altijd zo van, ja, dat je sterk haar. Bij u gaat er niks gebeuren of dat gaat geleidelijk aan. Maar ik kwam aan mijn haar, ik was voor de spiegel en ik voelde gewoon van, oei, er kwamen echt lokken. Een handvol lokken en toen had ik zoiets van oké, dat gaat mij ook overkomen en het gaat ook heel snel gaan. Dan heb ik ook meteen besloten om mijn haren af te scheren, zodat het niet te confronterend zou worden. Voor
dat is mama zelf ook zelf afscheren, dat je
gewoon de korte pijn.
Maar ik had dan, zoals ik al zei, heb ik zowel op Google gezeten, heb ik ook lotgenoten opgezocht en gekeken hoe dat zij omgingen met heel het proces. Ik zeg wel dat de meeste vrouwen daar zo heel... Ik wil het niet negatief verwoorden, maar dramatisch, zeg maar, zo het verlies van een haar. Maar dat had ik wel niet, want ik zeg het van het begin dat ik zoiets van, dit is een periode, we gaan hier veel uit leren, we laten alles op ons afkomen en dit hoort erbij. Dus dat ging ook heel vlot, ik heb er geen moeite mee.
Ja. Denk je dat dat misschien ook te maken heeft dat je ook wat avontuurlijker bent in je stijl? Je hebt gezegd van, ja, ik had altijd ook wel zo'n korte koep gehad, want ik denk niet dat... Ik hoor van sommige vrouwen inderdaad zo 5 centimeter al te veel van hun eindjes af. Kan ook dat al kan. Heel erg overkomen bij hun. Hè?
Dat kan, maar ergens zag ik dat ook als een heropbloei. Of hoe mag ik dat zeggen?
Een nieuwe start.
Een nieuw, ja.
Zo, alles eraf en
alles eraf.
Clean.
Een nieuw start, zeg maar. Dus, nee, ik heb me... Alleen ook al zei ik het zelf, maar mijn omgeving gedurende mijn proces kan dat ook wel bevestigen. Daar heb ik echt geen moeite mee gehad. Want ik heb uiteindelijk een pruik gekocht, die ik maar...
Was het de blonde pruik?
Ja, een blonde. Ik heb die achteraf laten verven. Die is nu ondertussen bruin, maar ik heb daar echt geen
Jij hebt de roots van je haar, dus in het Turks zeggen ze toch kukkesende.
Ja,
dat wel terug.
Inderdaad, nee. Ook met dat idee van het gaat wel terug.
En je rokt gewoon wel alle stijlen. Laten we daar nu eerlijk in zijn. voor de mensen die aan het luisteren zijn en toch benieuwd zijn over hoe dat eyeshadow eruit ziet. @ASNR, denk ik, klopt dat?
Ik moet zelf even kijken.
Zelf even kijken.
Ja, zoiets ongeveer. Ze gaan hem wel vinden.
Ik ga het sowieso nog eens linken onder de post, wanneer dat we de podcast dan live zetten. Hè? Woo, follow her! Yeah, she hot. Just saying. She a hottie and a baddie. ik heb misschien nog een vraag over mensen die ook wel kanker hebben.
Is mijn vraag beantwoord?
Ja, mijn vraag is zeker beantwoord, denk ik. Hè? Het ging over die korte koep.
Ah, ja, ja,
eigenlijk was de vraag of dat een voorbereiding was op, want ik dacht dat wel achteraf gezien. Had ik wel zoiets van, ah ja, was dat toch?
Ja.
Maar ja, maar we wisten dan misschien al een beetje op voorhand. Hè? Allee, wist.
Of
ik kon het al vermoeden, ja. Je hebt ook gedeeld hè, dat je dan ziek werd op Insta, was het via stories, denk ik, met je volgers. Hoe zit je tot die beslissing gekomen om dat toch te delen? Want eigenlijk is dat toch wel heel beladen misschien op dat moment? Of ja, ik denk, was dat ooit een twijfel van, ga ik dat voor mezelf houden of ga ik dat delen? Of wou er misschien geruchten voor zijn? Hoe was dat voor u?
Ik weet niet of ik dat heb verteld, een persoon tegen u, want...
Nee.
Heb ik tegen u wel een merve? Ah ja. Nee, inderdaad. In het begin was ik wel eerder van, oh, het moet onder ons blijven. En tegen mijn vrienden ook van, vertel dat niet door. Ik wil dat gewoon met mijn familie afsluiten. In het begin was ik heel terughoudend om dat mee te delen met anderen. Met derden, want ik had zoiets van...
Niemand
is dat. Nee, ja, nee, inderdaad. En dan mijn eerste chemosessies, dus ik heb 16 sessies achter de rug. De eerste 4 kreeg ik om de 2 weken. En ze hadden mij toen al gezegd van, kijk, dat is de zwaarste vorm van chemo wat je kunt krijgen.
Nee.
En de tweede, maar met chemo, en als je chemo krijgt en je maakt koorts, dat wijst op een infectie, dan moet je dat al gaan aanmelden in het ziekenhuis via spoed. Eerste keer koorts gemaakt in het ziekenhuis, dat viel goed mee. Maar de tweede keer had ik echt, ik lag daar op spoed. Ja, je zit als 28-jarige, heb je wel andere dingen te doen. Dat was wel even zo'n moment voor mij van, oh, dat is echt niet fijn, want dan ligt je daar wel voor een week. Hè? Mm-hmm. Je krijgt antibiotica, ze kunnen je niet vertellen van waar die infectie komt. En je voelt ergens ook zo van, is mijn lichaam, mijn trigger, dus je kunt je eigen lichaam niet meer vertrouwen. En dan kom je tot een besef van, er waren wel mensen in mijn familie, waardoor ik wel attenter had kunnen zijn op de signalen, op de juiste signalen, maar toch niet was. Dus dat was voor mij niet voldoende. En toen had ik zoiets van, weet je wat, ik moet mensen hiermee choqueren. Ik moet effectief mensen, dames van mijn leeftijd, met nu uit ook oudere dames, ik moet mensen hiermee gaan choqueren. En, ja, ik moet ze wakker schudden. En ik zeg het niemand buiten mijn inner circle en mijn familie, mijn gezin. Ik heb het niet over mijn tantes, mijn onkels, niemand wist het. Hè. Alleen mijn gezin en een paar heel goede vrienden. Toen heb ik een nacht besloten van, weet je wat, ik ga gewoon een paar foto's selecteren. En ik ga gewoon vanuit het hart meedelen wat er mee omgaat en wat er zich deze periode gaat afspelen. En ook al is dat maar één persoon die kan helpen, ik ga het openbaar maken. En dan heb ik dat gewoon toevallig op 15 oktober, blijkbaar was ook de dag van internationale.
Ah, ja.
Ik wist dat niet. Ja. Ik wist dat niet, want ik had mijn verhaal al opgemaakt, maar ik was toch nog aan het twijfelen. Want van buitenaf wil je ook niet veel reactie krijgen of je weet ook niet van... Oh, ga ik dat wel aankunnen, al die berichten? Want...
Zo medelijden, zo.
Ja, en dat vooral. Ik had zoiets van, ik wil geen slachtoffer zijn van mijn ziekte, want zo voelde ik me ook niet. Want ik, zoals ik al zei in het begin, dat ik gewoon van dit gaan overwinnen, meid. En ik wou niet in die positie vallen van, oh, waar. Maar uiteindelijk was mijn doel gewoon sensibiliseren en heb ik het ook gewoon gedeeld. En ik hoop gewoon dat ik op die manier mensen heb kunnen, of dames heb kunnen helpen. Ik denk dat mij even door moet.
Ja, het was heel interessant. Tot de volgende keer. Mij heb je sowieso al aangezet om me nogmaals te laten controleren. En ik ga dat blijven doen, dames. Dat is gewoon heel belangrijk.
Ja.
Yes, we will. Oké, dank je, Merve. See you.
Dank je.
Kerstjes.
Doei.
Doei.
Ik heb wel één reactie gekregen van iemand van misschien heb je dat bewust, wacht, ik kan het lezen. Dat ik zo dacht van, ah ja, nee. Want dat die er wel van uitging, nee, dat was niet mijn bedoeling. Wacht, hè. Ik weet nog perfect hoe dat was ermee. Als je er vandaag de dag tegen kanker, misschien heb je er bewust voor vandaag gekozen om deze boodschap te delen. Bij deze wil ik meedelen dat ik mij dan gewoon dacht van, oei. Ik had er toen niet bewust voor gekozen, was een rare periode. Ik voelde me egoïstisch om het niet te delen met jullie. Ik had veel ziekenhuisopnames en besefte toen van, ik wens het niemand toe. Ik kon mijn omgeving sensibiliseren.
Maar dat was niet negatief of zo bedoeld, hè?
Nee, totaal. Nee, die had waarschijnlijk zoiets van, een mooie dag gekozen om het mee te delen. Maar dat was helemaal niet.
Nee. Oké, dat was toevallig, maar niet zo toevallig.
Inderdaad, ja. Dat is raar, ja.
Nu dat we over sociale media bezig zijn, ik had ook nog een vraag over mensen die ook een heel strijd tegen kanker eigenlijk. Ja, ik weet niet, strijd is dat het juiste woord of gebruik je dat ook als woord van dat was voor mij een strijd of ziet je dat anders? Komt dat binnen bij jou als ik zeg strijd tegen kanker of is dat eerder iets anders? Ja. Zou je dat zelf een strijd noemen of noem je het zelf een strijd?
Een strijd zou ik het niet per se noemen, maar ik begrijp wel waarom dat de meesten dat als een strijd tegen kanker. Hoe zie ik het dan? Ik kan het nu nog niet benoemen, maar ik zie het niet als een strijd, nee. Precies, ik had dat nodig in mijn leven om mezelf nog eens te ontdekken, laten we het zo zeggen.
Ah ja, dat is waar. Je hebt me daar nogal eens iets over gezegd, dat dat toch zo precies op een juiste moment is gekomen. Ja. Dat is zo heel raar. Ik denk dat veel mensen dat niet echt zouden kunnen begrijpen. Dat je zegt van, dat is toch wel goed gekomen. Precies op een... Ja, allee, dat, ik weet niet of ik dat juist verwoord, maar jij hebt het net zo beter gezegd. Dat.
Maar voordat ik ziek ben geworden of die diagnose kreeg, was ik non-stop bezig. Ik ging werken, ik had een sociale omgeving. En in dat jaar was ik dan op zoek naar een appartement in Brussel. Dus ergens, ja, ik deed wel een me-time, maar ergens heb ik mezelf wel ook verwaarloosd. In het spirituele, daar hebben we het ook over gehad.
Ja.
En toen ik mijn diagnose had gekregen, dus ondanks dat ik me zorgen maakte om mijn situatie thuis, had ik wel zoiets van, wauw. Ik voelde gewoon van, wauw, hier gaat iets heel mooi uitkomen. Het gaat misschien het moment zijn om stil te staan bij jezelf als persoon en dat je me misschien beter op pad helpen. En dat heb ik ook gedeeld in een van mijn posts, denk ik, van wat je tegenkomt. Of als ik het zo mag zeggen, wat ik tegenkom op mijn pad wil ik omarmen. Omdat ik er echt wel diep in geloof dat dat leerrijk gaat zijn.
Ja.
Dus ja.
Ja.
Een strijd? Nee.
Nee.
Nee, dat hoorde bij mij. Dat is iets van mij en we gaan eruit leren en we worden er gewoon alleen maar. Ik vind van mezelf, ik kan nu echt van mezelf zeggen, want vroeger vond ik mezelf ook mooi en was ik ook wel heel zelfzeker. Maar nu heb ik echt wel heel veel appreciatie als ik naar die afgelopen periode kijk. Dat ik denk van wauw,
okay.
You made it.
Ik krijg echt heel veel kippenvel. Ja. Dus ik hoop dat de luisteraars het ook zo hard hebben op dat moment, want dat is voor mij echt een kippenvel moment. Oké, misschien voor de mensen die thuis zitten, is dat hier echt bij kaars ligt. Dat is gewoon romantisch. Aisjener ziet er gewoon echt super mooi uit en die woorden die ze uitspreekt geven mij na elkaar constant kippenvel. Maar ja, voor de mensen die het misschien al een keer gehoord hebben in een andere podcast, het gaat eigenlijk hier vooral over sterke vrouwen. En het enige wat ik nu in mijn hoofd krijg is, wat een sterke vrouw. Om de juiste mindset ook te hebben erin, want ik denk, je kunt je daar ook in verliezen. Of...
Maar ik vind ook zo bijvoorbeeld naar andere dames toe, vrouwen toe. Ik kon wel gemakkelijk, of ik had al heel weinig, ik was al zelfzeker, dus jaloezie was iets wat niet zoveel in mijn woorden zat of in mijn dingen voorkwam. Maar nu kan ik nog, ik heb een heel andere kijk op andere vrouwen, laten we maar zeggen. Iedereen in mijn ogen, dus alle vrouwen in mijn ogen, hebben zodanig een speciale plaats gekregen dat ik ook weet van, wauw, we moesten eens weten hoe sterk dat je in elkaar zit en hoe dat wij zijn geschapen en hoeveel dat we ook aan kunnen als vrouw. We zijn echt wel heel sterke wezens en daar moeten wij soms wel meer bij stilstaan.
Ja.
Het lichaam kan echt meer aan of onze brein kan of onze mind kan veel meer aan dan wij ons ooit kunnen bedenken.
Dus je apprecieert jezelf meer, maar je ook apprecieert ook anderen. Ja. En is dat dan specifiek die mensen die je kent of mensen die je ook volgt? Of?
Ik voel echt liefde voor heel veel vrouwen.
Ja.
En dat is niet dat ik gay ben of zo, maar ik voel gewoon liefde voor alle vrouwen. Ja.
Ja.
En dat is geleidelijk aangekomen. Hè. Ik zeg het, daarvoor was ik misschien was ik niet de jaloerse type, maar kon ik wel zeggen van oh nee, en kon ik misschien gemakkelijker iets negatiefs uitspreken. Maar dat is wel deels weggevallen. Grotendeels zelfs. Dat ik kan geen negatieve uitspraak, want ik denk, mijn vrouwen zijn wel tegenover mannen al heel emotioneel of meer emotioneel ingesteld.
Ja. En ook dus, ja, heel kritisch naar onszelf toe, maar kritisch, ook naar anderen toe, denk ik. Hè, dat we daar snel al een oordeel over kunnen vellen. Ja. En daar staat je nu wel heel anders aan dan als ik het goed begrijp. Ja.
Dat is nu heel moeilijk om te verwoorden, omdat het ook al heel intense gevoelens zijn. En ik weet van mezelf dat ik eens alles achter de rug is, dat ik alles eens nog moet gaan ordenen om te zien van hoe zit mijn mindset nu in elkaar. Want ik ervaar zoveel emoties dat ik het soms, het is overweldigend.
Ja.
Ja? Dat ik zo heel van de tijd niet besef van oef, van waar komt het ineens? En dat moet ik wel even gaan bekijken, maar ik voel echt heel veel liefde voor.
En dat is ook gekomen met de spiritualiteit, waar je nu meer focus op legt. Ja. Ja. Wauw. Hey, dat maakt me eigenlijk een beetje intens gelukkig, want ik denk dat ik ook ongeveer op hetzelfde moment misschien ergens. Ik denk niet dat ik exact op dezelfde manier alles beleef. Maar ik denk dat ik ook wel inderdaad toch die gevoelens wel heb van probeer minder te oordelen en probeer ook gewoon te appreciëren wat je ziet. En ja, ik denk dat sociale media heel... of hoe zal ik het zeggen, we vergelijken elkaar ons wel vaak met andere mensen, denk ik. Hè? Of ik weet niet of je dat ooit deed, ook ervoor.
Jawel, ik denk dat alle vrouwen dat doen, hè, automatisch. Ja. Maar dat maakt ook niet uit hoe zelfzeker dat je dan bent, of hoe dat je ook voelt in je vel, dat doet je automatisch. Dat is iets wat de maatschappij ook een beetje creëert. Maar dat is wel...
Geminderd ook.
Ja, is wel, jawel. Kan... heel veel profielen tegenkomen op Insta waarvan ik denk, wauw, iedereen op zich is uniek en je ziet gewoon dat vrouwen zijn speciaal. Vrouwen zijn heel speciaal.
Maar mag ik iets zeggen? Ik vond dat je dat ook uitstraalt.
Ja?
Allee, ik heb zoiets van... ik was toen dat we het begin van de podcast hadden over wanneer dat we elkaar hadden leren kennen. Dat was op die baby shower. Maar ik dacht ook tussendoor, want ik denk dan ook tussendoor, was ik aan het denken van wanneer heb ik dan Aishinur dan laatst gezien live. En dat was volgens mij ergens op een brasserie. Ik weet niet of je dat nog weet. In Koersel. En je werd met een vriendin, denk ik. En ik was met mijn man daar gaan eten. En op de uitweg heb ik u heel rap gezien. Hadden we gewoon even hallo gezegd tegen elkaar. Dat was in de buitenlucht. Ik weet niet of je dat nog weet.
Nee, Barnaba, maar ik ben wel...
Nee, niet Barnaba.
Ik moet wel zeggen...
Langerhuis, denk ik.
Ik moet wel toegeven dat ik veel ben vergeten door de chemo.
Ja? In ieder geval, ja, dat maakt in principe niet zo heel veel uit, want daar had ik je nog gezien. En dat is al heel lang geleden, hè? Nog voordat jij ziek werd en voordat corona nog maar bestond. En ik heb wel het gevoel dat uw vibe heel veel verandert. Dus de energie die ik van u kreeg toen is heel anders dan de energie die ik nu krijg. Ik zie nu nog meer zelfvertrouwen en ook die rust straalt je ook wel uit. Want die rust heb je ook wel ergens gevonden, denk ik, ook in jezelf. Of is dat nog een beetje een proces waar je mee bezig bent?
Jawel, natuurlijk. Dat gaat een levenslang proces zijn. Daar ben ik zeker van. Maar inderdaad, ik zeg het, voordat ik ziek was geworden, was het spirituele, of had het spirituele wel een grote rol in mijn leven, maar ergens blokkeerde ik dat wel voor mezelf. En de rust, dat had ik nog niet voor mijn proces, denk ik, voor mijn diagnose. Ik dacht dat ik die had, maar hoe ik het nu ervaar, en als ik er terug op kan klikken, dan is dat zo van, nee, dat was het niet, nee, helemaal niet.
Je dacht het wel, maar...
Ik dacht het wel, maar nee.
Nee.
Wat ik nu ervaar, ik zeg het, ik ben nu op een moment dat ik het nog niet eens kan beschrijven.
Ja.
Misschien in de toekomst, als jij verder gaat met deze... podcast, dat we het kunnen herbekijken of herbespreken.
Ja, want eigenlijk, misschien komen we wel ook een beetje tegen het einde van de podcast aan. Is er toch nog iets wat ik zeker nog wil vragen? Misschien zijn er ook nog dingen dat je zeker nog wilt zeggen, hè? Maar een van de vragen die ik hier nog wou stellen is, omdat je zegt van ja, ik heb nu nog heel wat emoties die heel overweldigend zijn. Dus daar ga ik toch nog een plaats aan moeten geven. Ja. Maar dat gaat je binnenkort doen, denk ik, hè? Door een one-way ticket richting... TBD, Ibiza. Ja, Ibiza.
Dat klopt.
Wat is de bedoeling?
De bedoeling is eigenlijk mij loskoppelen van deze realiteit. Dus van de afgelopen periode. Even ook zien voor mezelf, want ik moet wel zeggen, mijn menstruatiecyclus is stilgelegd. Dus wat betekent dat ik ook een aantal hormonen mis in mijn lichaam. Dus dat kan zijn dat ik daardoor ook ergens heel rustig ben gebleven, maar ik weet het niet. Dat zou me wel enorm verbazen. Maar ik wil wel weten wat het geeft voor mij als ik alleen ben, want nu is het zodanig dat mijn leven uitgestippeld is doordat ik nog in behandeling ben. Dus ik moet elke dag naar het ziekenhuis met mijn bestraling en daarvoor had ik ook altijd controles hier, controles daar, of moet ik naar de kinesist. En ik ben continu ook weer bezig. En nu heb ik voor mezelf besloten van kijk, voordat ik begin met het normale weer op te pikken, dus eigenlijk als ik terug moet gaan werken, ik neem tijd voor mezelf om te zien van wat was de afgelopen periode voor u geweest en hoe gaan we daarop reageren van het moment als iedereen eigenlijk zijn handen van mij gaat weg. Nee, of hoe zeg je dat? Dat ze mij in één keer gaan loslaten, zeg maar, het ziekenhuis, maar ook gevoeld ook aan familie en vrienden en kennissen, dat ze u als genezen verklaren en ook effectief zien als genezen. Ik vind dat ook heel mooi ergens, want ik heb wel terug mijn zelfstandigheid, ik kan ook wel mijn plan trekken, maar ik moet wel even de tijd en de ruimte nemen om te zien welke emoties er misschien naar boven gaan komen als ik helemaal naar mezelf toe en mijn eigen wereld ga graven.
Ja.
Ik ga nu naar op reis om te graven in mijn eigen emoties, om te zien van ben ik wel mentaal in orde en voel ik mij fysiek wel effectief goed, of is dat gewoon het proces waar ik aan verbonden ben en waardoor ik automatische flow ben aangegaan en gewoon alles doe wat ze van mij verwachten. Dus dat wil ik voor mezelf gaan uitstippelen. En dan naar de trip naar het buitenland. Ik weet ook nog niet, ik heb totaal geen verwachtingen ofzo. Ik heb niks uitgestippeld. Het enige wat ik nog ga doen, normaal gezien zou ik naar Sardinië gaan, maar dat is een rode zone. Dus nu gaan we naar Ibiza. Ik zou mijn ticket nog moeten boeken en dan moet ik blijven. Maar normaal gezien ga ik vrijdag vertrekken, deze vrijdag.
Filosofisch gezien is het eigenlijk een reis die je gaat maken in de fysieke wereld, maar misschien in de mentale en emotionele, eventueel spirituele wereld is dat een journey within dan eigenlijk, hè? Naar de binnenkant.
Ja, we gaan terugkeren naar de essentie.
Ja.
Ja.
Spannend.
Heel spannend.
Je kijkt er naar uit wel, hè?
Ja. Ik kan ook niet geloven dat ik al bijna uitbehandeld ben.
Ja.
Ik heb nog maar 3 sessies te gaan. Als ik er zelfs aan denk dat ik ziek ben geweest, kan ik het nog niet plaatsen. Dus ik denk wel dat die solo trip mij wel goed gaat doen.
Ja. Oké.
Ja.
Fijn.
Ja.
Goed. Ik denk dat we er zijn. Ik heb zo goed als alles gevraagd of de meeste dingen zijn naar boven gekomen. Mm-hmm. Heb jij nog dingen dat je zeker nog met de mensen wilt meegeven van het verhaal van Aishanur tot nu toe?
Ik denk dat je mij ergens ook die vraag wou stellen van je zit er ergens in balans, maar dan zijn we afgeweken van hoe andere mensen dat verwerken of hoe dat mensen dat delen. Want ik heb ook gedeeld op
Instagram. Ah ja, klopt. Ja.
Ik wil wel even, want ik heb ook al tegen mijn vrienden gezegd of tegen mijn inner circle van kijk, het is nu wat ik heel positief ben omgegaan met deze ziekte, dat dat vanzelfsprekend moet zijn en dat we dat als norm moeten bekijken, want dat is niet. Iedereen heeft een andere manier van verwerken. Van bijvoorbeeld Lara, bijvoorbeeld, op Insta,
ja.
Met haar moeder, denk ik.
Met haar kindje, ja.
denk dat zij, ik heb ook heel veel appreciatie voor haar, ze is heel sterk, maar ik volg haar persoonlijk niet, omdat ik ergens dat gedeelte ook wil loslaten. Ik wil niet per se lotgenoten gaan opzoeken, omdat ik toch geloof in mijn eigen ervaringen. Maar laat gewoon alle emoties toe in het leven. Emoties kunnen we niet per se categoriseren in positief of negatief. Ik vind gewoon, als jij je daar slecht over voelt en je wilt daarover dramatiseren, dan is het wel effectief het moment om dat te doen. Want het is niet te onderschatten welk proces dat je moet ondergaan. En hoeveel dat je uiteindelijk moet doen voor je lichaam om het toch te herstellen. Dus doe gewoon waar je goed bij voelt. Als dat voor je de positieve mindset is, dan mag. En als jij toch negatief wilt doen, of ja, negatief is toch verkeerd verwoord, maar als jij toch zoiets hebt van, het gaat me niet, dan gaat het u niet. Hè. Daar moet je je tijd voor nemen. En achteraf, na je behandeling, kun je nog steeds zien of kun je nog steeds je mindset rechtzetten. En komt het wel goed, hè?
Ja. Oké.
Maar laat u altijd op tijd checken, alsjeblieft.
Ja, dat is het allerbelangrijkste dat we vandaag zeker hebben gehoord. Jezelf checken en als je dan toch nog een beetje twijfels hebt, laat je checken, neem je afspraak.
Ja,
dat kost maar weinig moeite.
Niet nalatig doen.
Ja.
Luisteren naar je lichaam.
Ja.
Dan komt dat goed.
Yes. Oké, Aisjander, bedankt dat je er waard voor mij vandaag. Het was een heel fijn gesprek. Ik vergat op sommige momenten dat we een podcast aan het opnemen waren, dus het was echt een zalig gesprek om met u te doen. Ik heb ervan genoten.
Ik ook.
Heel veel succes.
Om mee uit te nodigen. Ja,
dank je. Ja, bedankt om hier aanwezig te zijn.
Graag gedaan.
Ja, geniet van je reis. En als je terug bent, dan horen we elkaar. Hè?
Inderdaad, dat gaan we zeker doen.
Yes, alright.
Bye bye.
Bye. Doei.